Beste luisteraars, al sinds 2020 maken wij deze podcast gratis en zonder reclame. Graag willen we de mensen bedanken die ons intensieve werk hebben gesteund door ons een fooi toe te stoppen. Wilt u ons ook steunen, dan kan dit heel eenvoudig via www.fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. U kunt schenken hoeveel u wil. En dan nu over naar de orde van de dag. Geniet van deze aflevering. Welkom terug allemaal. Wij zijn ontzettend blij dat u 2,5 maand na onze lancering nog altijd fideel afstemt op Geschiedenis voor Herbeginners, uw gesproken dagblad in virale tijden. En wat die virale tijden betreft, het is te gek voor woorden hoe de tijd is gevlogen. Het begon allemaal in ons kot, maar intussen mogen we alweer voorzichtige stapjes zetten van het nieuwe normaal naar een leven dat misschien voor altijd anders zal zijn. Noem mij gerust een melige nostalgicus die met één been in het verleden blijft staan, want dat ben ik ook. Het is nu 6 juni en de scholen gaan mondjesmaat weer open. Zij niet voor alle kinderen of voor alle kinderen even intens. We mogen al wat meer gaan winkelen en wie weet hebben we vooruitzicht op een reisje deze zomer. Bovenop de medische crisis flakkerde in de Verenigde Staten ook de raciale kwestie weer op, die dan ook is overgewaaid naar ons. Waarbij ook aspecten van onze geschiedenis, in het bijzonder de koloniale, onder vuur liggen. En intussen groeien jullie, onze aanhang, en ook wij zijn het nog lang niet beu. Als u dat nog niet doet, volg ons dan op onze Facebookpagina, waar we nieuwsjes en weetjes uitwisselen, en onze Instagrampagina, waarop we u voornamelijk proberen te boeien met visueel materiaal. Ook willen we een oproep doen, recht uit ons hart. Als u nog geschiedenisliefhebbers kent, leid ze dan naar onze podcast. Er kunnen nog een hele hoop volgers bij. In onze zijreeks, getiteld Rechtgezet, maakten we een einde aan onze speurtocht naar de penis van Napoleon. En in die reeks behandelen we vanaf nu af en toe historische misverstanden, vervalsingen of bijstellingen van wat wij in onze andere afleveringen hebben verteld. Ook daarom, als we fouten maken, of we stellen de zaken volgens u onvolledig of eenzijdig voor, laat het ons weten, we zetten het gewoon recht in een hopelijk boeiende aflevering. Vandaag starten we met een nieuwe reeks, de Koude Oorlog. En dat belooft een behoorlijk lange reeks te worden. Als u iemand bent of kent die op een of andere manier kan vertellen over de Koude Oorlog, laat het ons weten. Dat kan uiteraard in de vorm van een interview, maar er zijn ook heel wat andere manieren. Uw ervaringen kunnen ervoor zorgen dat onze podcast niet alleen booksmart, maar ook streetsmart kan zijn. We willen ons niet alleen bezighouden met de theorie, maar we willen ook de persoonlijke verhalen leren kennen. Ik voel het, de tijd is rijp. We gaan eraan beginnen. Om de Koude Oorlog goed te begrijpen, moeten we maar liefst een dikke 100 jaar terug in de tijd, naar Rusland, waar het systeem onder druk staat. Iedereen klaar? Dan stappen we andermaal in onze tele-tijdmachine. Zullen we ons eens onderdompelen in de Russische geschiedenis. Persoonlijk keek ik hier al wel even naar uit, want het exotische, Eurasiatische Rusland heeft altijd een enorme aantrekkingskracht op mij uitgeoefend. Waarom eigenlijk? Ja, het bekleedt zo'n unieke plaats in de historische wereldatlas. En ook op het Europese toneel komt het land pas laat op de proppen. Meer bepaald in de vroege jaren 1700, wanneer het land onder dwang eigenlijk verwestert op initiatief van de tsaar Peter de Grote. Die hief zelfs vreemde belastingen op baarden en die verplichtte de Russen om de Europese mode aan te nemen om toch maar Europa achterna te gaan. En als kers op de slagroomtaart liet hij dan een nieuwe hoofdstad aan het moeras onttrekken, aan de Finse Golf. En die hoofdstad moest een venster op Europa zijn, Sint-Petersburg. Ook de Russische cultuur fascineert mij. Mentaal lijkt het land sinds Peter de Grote in een soort van identiteitscrisis. Het laveert schijnbaar tussen een eerder Oosterse, spirituele mentaliteit en dan die andere, later aangeleerde Europese cultuur, waarvan Sint-Petersburg dus de veruitwendiging is. Ik ben er zelf al 2 maal geweest. Sint-Petersburg lijkt een wat onwezenlijke stad met Italiaanse stadspaleizen aan Amsterdamse grachten. Misschien stel ik het allemaal wat te eenvoudig voor. Een 19e-eeuwse Russische schrijver, Fyodor Tchouchev, die slaat voor mijn part de nagel op de kop.
Met het verstand valt Rusland niet te begrijpen. Met een meetlat kan je haar niet meten. Zij heeft iets bijzonders. In Rusland kan je enkel geloven.
Ja, luisteraars, bij wijze van waarschuwing nog even dit. Dit was de enige ingesproken bijdrage waarin we niet hebben gekozen voor een vettig, fake Russisch accent. Merk ook hoe Rusland in het Russisch al sinds de middeleeuwen als een vrouw wordt gepersonifieerd. Rusland is het moederland, nooit het vaderland. In onze reeks over de Koude Oorlog behandelen we het revolutionaire jaar 1917 als een soort van proloog, hoewel er heel wat historici zijn die zeggen als het wezenlijke kenmerk van een Koude Oorlog een wederzijds wantrouwen is, dan begint het eigenlijk bij de communistische machtsovername en niet na de Tweede Wereldoorlog. Goed, Gorosjo, daar gaan we. We schrijven 1894. In dat jaar volgde Nicolaas II van de Romanov-dynastie zijn vader Alexander III op als al-Russisch keizer en autocraat, zoals de titel luidde, in Sint-Petersburg. En daar reizen we vandaag samen naartoe. Stel het u even voor op de wereldkaart. Nicolaas die erfde een kolossaal rijk dat zich uitstrekte van de Baltische Zee tot de Stille Oceaan. Om u een idee te geven van hoe anders de grenzen liepen. Aan het begin van de 20e eeuw grensde Rusland aan Oostenrijk-Hongarije, omdat beide landen delen hadden van het huidige Polen en Oekraïne. Volgens de eerste en enige volkstelling in het keizerrijk woonden er een slordige 125 miljoen mensen, verdeeld over bijna 200 etnische groepen, elk met hun specifieke talen en culturen. Het was een multinationaal rijk. Vandaag focussen we op het jaar 1917, maar een revolutie in Rusland die kwam eigenlijk niet uit de lucht vallen. We gaan naar de oorzaken kijken. En we onderscheiden er 3. Maar die 3 die lopen door elkaar. Ten eerste de immense sociale ongelijkheid. Vervolgens het achterhaalde politieke bestuurssysteem. En tenslotte de humanitaire crisis van de Eerste Wereldoorlog. Om te beginnen dus die formidabele sociale tegenstelling. Het Russische was een even reusachtig als arm rijk. De adel en de keizerlijke familie die leefden in een ongebreidelde weelde in de ogen van voor hun leven ploeterende boeren en arbeiders. De tsaar regeerde volgens goddelijk recht. En in 1902 liet hij zich ontvallen dat hij Rusland zag als één groot landgoed, waarvan de tsaar dan als eigenaar fungeerde, de adel als administrateur en het werkvolk als de boeren. Maar het cyclopisch grote land was in vluchttempo geïndustrialiseerd en dat had ook een arbeidersklasse voortgebracht en een bourgeoisie. Maar de Russische economie die was echter altijd erg gebaseerd geweest op de landbouw en hinkte internationaal achterop. Het was voor de Russische massa nu vaak een keuze tussen de pest en cholera. Werkloos zijn op het platteland of een stadspauper worden. Naast de sociaal-economische was een tweede oorzaak de politieke ongelijkheid. Ja, waar liberale ideeën intussen over Europa waren verspreid door de Franse Revolutie, ja, was de Russische poort altijd ferm gesloten gebleven voor de wind van verandering. Napoleon had even geprobeerd om met geweld de Franse Revolutie naar Rusland te brengen, ja, maar die was op zijn zachtst gezegd van een koude douche teruggekomen. In het Russische Rijk zwaaide de aristocratie nog volop de plak en had het land nog heel lang de lijfeigenschap gekend. Ja, lijfeigenschap, dat was het systeem waarbij iemands lichaam, vaak horend bij een grond, als een eigendom van de Heer werd beschouwd. En dat systeem bestond er maar liefst tot 1861, toen tsaar Alexander II, en dat is de grootvader van Nicolaas II, die afschafte. En die had dat moeten bekopen met zijn leven in een nihilistische bomaanslag. Voor de ene waren zijn hervormingen veel te radicaal en voor anderen waren die niet radicaal genoeg. In Rusland was er dus een voorgeschiedenis van een strijd tegen het systeem. Voor Nicolaas zelf begon het al onder een ongunstig gesternte. Bij zijn kroningsfeesten in 1896 in Moskou liep het al goed mis toen het volk slaags met elkaar geraakte bij het uitdelen van een soort goodiebag die de staat had gemaakt. In die goodiebag stak een soort van pistolet en een worst, pretzels en ze hadden zelfs herdenkingsmokken gemaakt. En op die dag stierven zo'n 1500 mensen. Achteraf gezien was het een veegteken natuurlijk. En zo'n 9 jaar later, in januari 1905, was het opnieuw homeless. En dan was er een soort van generale repetitie, een voorrevolutie, zo je wil. Wat was er toen gebeurd na een vernederende oorlog tegen Japan? Kwamen er vreedzame betogers op het Winterplein in Sint-Petersburg voor het paleis een petitie afgeven. En daarvoor werden ze begroet met vuursalvo's. Er werd op ze geschoten door keizerlijke soldaten. Die dag die ging met 200 doden en de reputatie van vadertje tsaar aan diggelen de geschiedenis in als bloedige zondag. Het oproer ging ook niet meteen liggen. Honderden landgoederen van de adel werden geplunderd en later op het jaar, vanaf de befaamde trappen aan de kade van Odessa, vandaag in Oekraïne, werd er gevuurd op een menigte die steun betuigde aan de muiters op het oorlogsschip Potemkin. Meer dan 2000 mensen kwamen om het leven, neergeschoten, vertrappeld of verdronken. Het regime onderdrukte, maar het kon dit signaal niet negeren. En 10 dagen na bloedige zondag had Nicolaas II, dik tegen zijn zin, een delegatie arbeiders ontvangen. Wij waren erbij met het gesproken dagblad.
Wij hebben u hier ontboden, opdat u onze woorden direct kunt aanhoren en u aan uw vrienden kunt doorvertellen wat wij te zeggen hebben. Wij weten dat uw leven als werkvolk niet echt gemakkelijk is. Er zijn best wel wat dingen die beter kunnen of rechtgezet moeten worden. We willen u echter vragen om wat geduldiger te zijn. Want u weet dat het verkeerd is, crimineel in feite eigenlijk, om in groepen op te dagen, kwaad en al, zoals u hebt gedaan, om ons uw noden en verlangens kenbaar te maken. Wij geloven wel, in de goede bedoelingen van u, het werkvolk, en in uw oneindige devotie voor ons. Dus daarom hebben wij besloten om desalniettemin geneigd te zijn u te verschonen voor wat er is gebeurd.
Ja, we hebben u al gewaarschuwd. We zijn een beetje kwistig geweest met de accentjes in dit hoofdstuk. Nicolaas die werd gedwongen om een zogenoemde nationale vergadering toe te staan. De Duma, zoals het Russische parlement vandaag nog altijd heet. Maar de macht van de Duma was klein en de tsaar die behield een vetorecht. In feite hadden de Russen een kat in de zak gekocht en zaten ze nu opgescheept met een parlementaire autocratie. In oktober van datzelfde revolutiejaar 1905 sprak een jonge Joodse intellectueel met een geitensik, genaamd Lev Bronstein, een menigte toe. De geschiedenis zou hem beter kennen als Leon Trotsky. Even luisteren.
Burgers, als er iemand de beloftes van de tsaar gelooft, zeg het dan. Kijk rond toe. Is er iets veranderd? Zijn onze gevangenisdeuren opengezet? Zijn onze broeders weer naar huis gekeerd vanuit de Siberische woestijnen? Niet. De dictator heerst nog steeds over ons met het leger aan zijn zijde. De schutters die het bloed van 9 januari nog op zich hebben kleven, zijn zijn steunpilaar en kracht. Het is hij die hen beveelt hun kogels niet voor onze hoofden en borstkassen te sparen. bloedige zondag heeft de lente weggevaagd en vervangen door een militaire dictatuur.
Nu, welke alternatieven waren er? In 1905 heersen de Romanovs al bijna 300 jaar over Rusland. In 1913 vieren ze hun derde eeuwfeest. Gematigde hervormers die waren voorstanders van een constitutionele monarchie. Maar de meer radicale onder de intelligentsia die wilden het keizerlijke systeem volledig omverwerpen. In de meest radicale kringen bleef het idee van het voortbestaan van de tsaar een bedreiging. Wanneer verkiezingen in 1906 een meerderheid opleverden die voor nog verdere hervormingen pleitte, wilde Nicolaas eigenlijk de Duma dan maar na amper 73 dagen ontbinden. Maar hij zag daar onder invloed van zijn eerste minister Stolypin toch maar vanaf. Hij was vrij geambeteerd over de Duma in een brief aan zijn moeder.
Ja, er komt zo'n stomme delegatie uit Engeland om te babbelen met liberale leden van de Duma. Onkel Bertie heeft nog sorry gezegd, omdat hij ze niet kon tegenhouden. Natuurlijk is het allemaal de schuld van die beroemde Engelse Liberty. Ik zou wel eens willen zien hoe zij reageren als wij een delegatie sturen naar de Ieren om hun succes te wensen in hun strijd met de regering. Echt, het zou veel beter zijn als alles wat in de Duma wordt bekookstoofd gewoon binnen die vier muren blijft. Maar elk woord verschijnt direct in de gazette die iedereen per se moet beginnen lezen tegenwoordig. En nu wordt het gepeupel ook weer wat onrustig. Ik krijg heel de tijd telegrammen van links en van rechts die me zeggen dat ik dat ding gewoon moet afschaffen. Maar blijkbaar is het daarvoor te vroeg. Maar wacht daar. Zodra ze ook maar iets superdom doen, dan zijn ze bam, kapot.
Even recapituleren. We zagen dus al twee oorzaken. De gapende kloof tussen steenrijk en straatarm en het verrotte autocratische bestuurssysteem. Een derde oorzaak voor een revolutie was de humanitaire crisis, de Eerste Wereldoorlog. Voor Rusland was die een zaak van eer. Het land had halfweg de 19e eeuw de Krimoorlog verloren tegen de Ottomanen, Britten en Fransen. En in 1905, ik heb het er net al gezegd, hadden de duimen moeten leggen tegen een maritieme nieuwkomer op het wereldtoneel, het buurland Japan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leed het Russische leger de ene verpletterende nederlaag na de andere. Het was dan wel het grootste leger ter wereld, maar een reus op leme voeten. De Eerste Wereldoorlog werd hoogtechnologisch gevoerd, maar Rusland had vooral kanonnenvlees van arme, jonge mannen te bieden, die persoonlijk weinig tegen de Duitsers hadden. Dat waren vooral de officieren. En daarnaast kampte het leger met een gigantisch logistiek probleem door de grootte van het binnenland en de enorme frontlinie. Daar sta je dan, met de meeste kanonnen en vliegtuigen ter wereld, als de munitie die niet kan bijhouden. En het Westen wilde dit nooit echt inzien en kwam Rusland niet ter hulp. De bom aan het thuisfront barstte in 1917. De spoorwegen moesten toen voorrang geven aan militaire transporten en voedsel geraakte de hoofdstad niet in. Trouwens, vanaf de oorlog heette de hoofdstad Petrograd, Peterstad. Dat klonk namelijk minder Duits dan Sankt-Peterburg. Dit had een nooit geziene chaos en hongerwinter als gevolg. De lijken ontsierden de straten en de meeste beschuldigende vingers wezen in de richting van de zelfverklaarde opperbevelhebber van het leger, de tsaar. Dat waren de drie echte oorzaken voor die revolutie. Daarnaast, en ik geloof dat dat ook het bekendste deel is, dat alles in een stroomversnelling zou brengen, was de keizerlijke familie het mikpunt van antipropaganda, van volkswoede, van achterklap. Nadat ze 50.000 roebel had overgemaakt aan de nabestaanden van de slachtoffers van Bloedige Zondag, werd grootvorst Sergej, Nicolaas' oom, omgebracht wanneer hij zijn kantoor verliet in Moskou. De aanblik van het hoofd van zijn oom liggend op de kasseien en zijn vingers en bloed spatten tegen de muren van het Kremlin zorgde ervoor dat Nicolaas zich 8 jaar lang niet in het openbaar meer durfde te vertonen. Nikki's van oorsprong Duitse vrouw, de op den duur hysterische Alix van Hessen-Darmstadt, ofwel Alexandra op z'n Russisch, die mocht ook meer en meer de spitsroede lopen in de volksvertelsels. Als Duitse had ze uiteraard haar afkomst niet mee. We hebben haar dagboek uit de jaren na 1905 niet kunnen inkijken, maar moet zich ongeveer als volgt hebben laten lezen.
Liebe Tagebuch, ich bin so unglücklich in Sankt Petersburg. Das russische Volk hasst mich und glaubt, dass ich spioniere für meine deutsche Familie. Nast, Katastrophe an die Urlaubsfront, wort uns gesehen auch wer Schlachtopfer von das Lot. Jahrelang haben wir gebeten für eine gesunde männliche Thronabfolger. Mit unserer wir gesunde Tochter Olga, Tatjana, Maria und Anastasia dräntelten wir von Glück rund in der Winterpalast. Und dann kam da endlich unser Jüngste, Alexei. Hei ist Nikis auch Apfel. Aber mit seiner Gesundheit geht's jeden Tag schlechter. Glücklich haben wir Grigori kennengelernt. Hei muss mal seine Hand auf das Kopfchen von Alexei zu legen und durch sein göttliches Anhacken klärt Alexei ganz auf und wird das Bluten gestellt. Rasputin ist ein Instrument von Gott, geschickt, um das Überleben von der Zar zu garantieren.
Ja, sorry, beste luisteraars, dat was het resultaat van een fles vodka en Google Translate. De Tsarevich, de troonopvolger dus, Alexei, was sinds zijn geboorte in 1904 een ziekelijk kind. Hij leed aan een levensbedreigende ziekte, genaamd hemofilie. Een aandoening waarbij het bloed nauwelijks stolde. Die stak trouwens de kop op in nogal wat koningshuizen. En hoe kwam dat nu? Dat was omdat koningin Victoria een X-chromosoom had met het onvolwaardige hemofilie-gen. En die had dat doorgegeven aan enkele van haar zonen. Dat worden dan hemofilie-patiënten, maar ook dochters die de drager waren van het gen. En de kleine Alexei had het via zijn moeder, Victoria's kleindochter, geërfd. Het kleinste wondje kon hem fataal worden en hij leefde onder permanente bescherming. Ook hij hield een dagboek bij.
Vandaag zijn we naar het park geweest. Ik zag de andere kinderen spelen. Ik mag niet paardrijden of fietsen of klimmen of schaatsen. Volgens mama is het allemaal gevaarlijk. Blijkbaar is iets met mijn bloed, maar ik mag het aan niemand doorvertellen. Papa heeft ooit eens geroepen dat ik bijna dood was. En ik had gewoon een blauwe plek. Ik wil ook spelen, maar André en Clementi zijn er altijd om mij op te vangen of mij tegen te houden.
Och, arme. Je hebt van die beelden waarbij Alexei met leeftijdsgenoten op een steiger staat en al die kindjes die springen in hun Adamskostuum het water in. Maar Alexei, in zijn matrozenpakje, die moet op die steiger blijven staan. In het zicht van zijn immer aanwezige lijfwacht, de matroos Andrei Derevenko. En dan zijn we er. Die mispunt op wie jullie allemaal aan het wachten waren. Ja, Filip, kan ik misschien een sinister Slavisch mannenkoor krijgen? Ja, ja, in dezelfde map als de keelgezang uit de Caucasus. Ja, spasiba. De keizerlijke familie werd volgens de in de hoofdstad vigerende geruchten nog wereldvreemder, omdat ze onder de betovering was geraakt van charismatische intrigant. Een rondreizende pelgrim en zelfverklaarde gebedsgenezer die was overgewaaid uit de steppen van Siberië. Grigori Rasputin ritselde nu met zijn lange vingers langs de gordijnen van het winterpaleis. En hij stond even bekend voor zijn zogezegde mirakels als voor zijn seksfeestjes. Stormenderhand had Rasputin de hoofdstedelijke salons weten te veroveren. Zijn energieke, verre van gepolijste voorkomen. Hij had een even onverzorgde baard als gebit. Zijn schokkende familiaire omgang met zijn maatschappelijk meerdere. zijn intense, hypnotiserende blik en zijn impertinente vragen en opmerkingen. De Peterburgse elite had het allemaal hoogst fascinerend gevonden. Rasputin is een tot de verbeelding sprekende figuur en het is zeer moeilijk om feit van fictie te onderscheiden, omdat de beeldvorming enorm bepaald is door de toenmalige Rio-journalistiek. Door sommige Russen werd hij voor een heilige versleten en voor anderen was hij het vlees geworden kwaad. Alle miskleunen van het verrotte regime werden aan hem toegeschreven. De tsarina geloofde oprecht dat Alexei niet stierf dankzij Rasputins aanrakingen en gebeden. Telkens wanneer ze vreesde voor Alexei's leven, stond Rasputin klaar met wat kalmerende lariekoek, spiritueel gewauwel, leugenachtig gebral.
God heeft uw tranen gezien en uw gebeden aanhoord. Vreest niet, het kind zal niet sterven.
En die goddelijke voorspraak, of zeg maar goddelijke ouwe hoer, kwam ook meestal uit. Hoewel benadrukt moet worden dat Alexei ook niet van zijn ziekte genas. Het geroddel dat hiervan onvermijdelijk het gevolg was, deed Alexandra slechts dieper in haar schulp kruipen. Religieuze devotie werd haar houvast, Rasputin haar talisman. En het gonsde van de geruchten dat ze het bed met hem deelde. Ook Nicolaas trouwens vertrouwde Rasputin met zijn leven. Zo liet hij noteren dat telkens wanneer hij met twijfels of problemen kampte, maar een babbeltje hoefde te doen met Rasputin en die euvels dan als sneeuw voor de zon verdwenen. Rasputins dronkenschap en seksuele uitspattingen nam hij dan maar voor lief. Maar tegelijkertijd was hij blind voor het echte gevaar van zijn rijk, de publieke opinie. Opgehitst door een nieuwe, hogeropgeleide groep burgers die zich bezighield met complexere vraagstukken in de samenleving. Met een Russisch woord, de intelligentsia.
Wat kan de mening van het volk mij verdommen? Dat is gewoon de mening van die intelligentsia. Ik spoor op het woord. Ik wil dat de Russische Academie het woord uit het woordenboek schrapt.
Ja, opnieuw die accenten. We willen geen Russische luisteraars verliezen na deze aflevering. En we begrijpen het volledig dat wanneer er een Russische podcast wordt gemaakt over onze geschiedenis, dat de stemacteurs dan met een Belgisch accent praten. Rasputin die was berucht om zijn onbeperkte seksuele aandrijving en van de grootte van zijn geslachtsorgaan hadden de mensen de mond vol. Ja, daar zijn we weer. Die wordt gezegd op sterk water bewaard te worden in Sint-Petersburg, maar daar gaan we verder niet op in. Rasputin die werd ervan beschuldigd zich te hebben vergrepen aan onder andere een non en een bezoek te hebben gebracht aan de slaapkamer van de kinderen van de tsaar. Ook zou hij in het voorjaar van 1915 in een restaurant in Moskou straalbezopen op tafel zijn geklauterd. Daarop zou hij zijn geslachtsorgaan tevoorschijn hebben gehaald om dan de geschokte Moscovieten het geheim van zijn invloed op de tsarina te laten zien.
Dit is wat over Rusland regeert.
Van dit verhaal is geen woord waar, maar het incident ging de wereld rond en is tot op de dag van vandaag in verschillende doorwrochte biografieën terug te vinden. En toch is deze prietpraat historisch relevant, omdat deze leugens leefden in de tijd en Rasputins lot en dat van alle Russen mee hebben bepaald. De keizerlijke familie koesterde eigenlijk een adder aan haar borst, die haar mee de dieprik in zou sleuren. Zijn kerkelijke tegenstanders dreigden ermee om met de lijst van Rasputins misdaden naar de tsaar te stappen, maar die liet hij opsluiten in een klooster. Uit wraak werd dan weer de innige briefwisseling tussen hem en de zeer van hem afhankelijke tsarina gelekt aan de pers. Om escalatie te voorkomen ging hij dan maar op pelgrimstocht naar het Heilige Land en hij overleefde een aanslag op zijn leven. Dus ja, het stond in de sterren geschreven dat het fataal zou aflopen met onze Siberische mysticus. Nadat de tsaar in 1915 het opperbevel van het leger had aangenomen aan het front, op suggestie van Rasputin werd gezegd, begon de ziener zich meer en meer met de staatszaken te bemoeien en zijn controle over de tsarina te vergroten. De liederlijke Rasputin zou zich volgens zijn tegenstanders tot de machtigste man in het Russische Rijk hebben ontwikkeld, die ministers kon aanstellen en ontslaan en militaire bevelhebbers kon maken en kraken. In feite was zijn effectieve macht overdreven, maar in 1916 hing het als koorts in de lucht. Rasputin moest dood. Een van de rijkste edelmannen van Rusland, Felix Yusupov, getrouwd met een nichtje van de tsaar en een man die grossierde in de edele kunst van het geld smijten, verzamelde een kring samenzweerders rondom zich. Ook grootvorst Dmitri Pavlovich Romanov, een volle neef van de tsaar, was een van de voormannen van het complot. De bedoeling was Rasputin uit de weg te ruimen in de hoop dat de tsaar dan zou veranderen in een goede, constitutionele monarch. Juist omdat Rasputin zo'n fameuze rokkenjager was, verzeilde hij in dit even barokke als smoezelige complot. We luisteren weer naar Alexandra.
Lieve Tagebuch, wem hij... Ich bin kaputt vom Verdriet. Ein Klickskin gläubrige Schurkenhund Prinz Yusupov hat meinen beliebten Grigori vermordet. Sie haben ihn ausgenötigt für ein Dinnerparty, um Yusupovs hübsche Frau kennenzulernen. Und die viel zu gut beduldete Kerl ist drauf eingegangen. Ja, da haben sie ihn erst probieren zu vermorden mit Süßigkeiten und Madeira-Wein mit Cyanide. Aber haha, die Held Grigori war da scheinbar allein ein bisschen schläfrig von geworden. Ich habe es immer gesagt, da ist kein Kraut aufgewaschen gegen die Wind. Entschuldigung, da war kein Kraut aufgewaschen gegen die Wind. Ja, und dann haben sie ihn mit einem Gewehr in das Herz probieren zu schießen. Dort lag er dann auf die Flur zu wursteln. Ich hoffe, dass er die Yusupov seinen Teppich noch ein letztes Mal gut schmutzig hat gemacht. Ja, ein Arzt hat ihn dann scheinbar tot erklärt. Und die scheinheilige Scharlatans dachten dann wahrscheinlich, dass sie Russland und die Monarchie von Schande hatten gerettet. Aber Grigori stand gewöhnlich schaumbeckend widerrecht und probierte Yusupov noch zu würgen. Und dann seien die anderen zusammengeschworen, auf ihn beginnen zu schießen und haben sie ihn niedergeschlagen mit einem eisernen Stab, in das Teppich gewickelt und irgendwo in das Wasser geschmissen. Grigori ist tapfer, bleiben kämpfen bis das Ende. Aber was muss er jetzt mit unserer kleinen Alexei passieren? Er ist bei Toten aufgeschrieben. Weh mai!
Met dank aan het departement Duitse Taal en Letterkunde van de Universiteit Antwerpen voor het nakijken van onze teksten. Rasputins overlijden was even obscuur als zijn leven. We hebben eigenlijk enkel alleen de versies van de daders. De getuigenissen liepen uiteen wat voedsel gaf aan een ware industrie van theorieën en fabeltjes. Het enige wat we zeker weten is dat tussen 2 en 6 uur 's nachts Rasputins lichaam werd geraakt door 2 kogels. Dat hij ook in het buitenlijf is gestoken, dat vleeswonden op zijn gezicht en bovenlichaam suggereren dat hij geslagen is en dat een 3de schot door Rasputins voorhoofd hem op slag doodde. De lijkschouwing toonde alleen aan dat hij wat water in zijn longen had, wat niets te betekenen heeft. Anders dus dan wat de hardnekkige mythe wil, namelijk dat Rasputin nog leefde toen hij in een gat in het ijs van de kleine Nevka, de zijarm van de Neva, werd geworpen. De officiële autopsie wees uit dat er geen actief gif in Rasputins maag zat en dat hij om het leven is gebracht met een Britse kogel. Misschien, zo willen dat weer de samenzweringstheorieën, afgevuurd door iemand van de Britse geheime dienst die mee in het complot zat. Rasputin werd namelijk afgeschilderd als een Duitse spion en zo wilden ze voorkomen dat Rasputin de tsaar zou overtuigen een bilaterale vrede te sluiten met Duitsland. De moordenaars werden niet vervolgd of opgehangen, ver van dat. Ze werden in Petrograds hogere kringen als helden bewierookt, want zij hadden de kwalijk riekende boerensater omgelegd wiens machinaties de monarchie in discrediet brachten. Nu zou de tsaar vast en zeker bij zinnen komen Nu zou hij naar hun eigen verlichte raad luisteren. Het hoofdstuk Rasputin afsluiten doen we dan met zijn zogezegde laatste woorden, en die waren behoorlijk profetisch.
Ik voel dat ik voor het einde van het jaar dit aardse leven verlaat. Ik wil verklaren aan het Russische volk, aan papa de tsaar, aan de Russische moeder de tsarina, en aan de kinderen, wat zij moeten begrijpen wanneer de bellen de dood van uw geliefde Grigori aankondigen. Als ik door het gewone volk word vermoord, en vooral door mijn broeders, de Russische boeren, zult gij, de tsaar van Rusland, niets voor uw kinderen te vrezen hebben, en zullen zij nog eeuwen heersen. Maar indien mijn bloed door edelmannen, bojaren vergoten wordt, dan zullen hun handen nog 25 jaar met mijn bloed besmeurd zijn, en zullen zij Rusland verlaten. Broeders zullen broeders uitmoorden. Iedereen zal elkaar haten en uitmoorden. En 25 jaar lang zal er geen vrede in dit land zijn. Als ik door uw verwanten word gedood, zal geen van uw kinderen langer dan 2 jaar leven. Bid, tsaar van alle Russen, bid.
Het is een fantastische tekst die bijdraagt aan de hele mythe rond de diabolische, visionaire Rasputin, maar we moeten dit beeld helaas doorprikken. Het is nergens teruggevonden en toch wordt ook deze tekst in serieuze studies, websites en zelfs biografieën aangehaald. Rasputin schreef wel een brief naar familieleden van dezelfde strekking, maar het kleinste kind kon toen eigenlijk profeet zijn en zeggen dat revolutie in de lucht hing. Wel, die revolutie bekijken we in het tweede deel van de proloog. Das Vidanya, tot in de volgende aflevering.
Love. But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Of hidden charms.
So he was hey.